Hebreeën 9 vanaf vers 1, waar staat: Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar het lijkt me een goed idee om daar vanavond dan toch maar eens wat over te zeggen. Want het is natuurlijk zo dat als de apostel deze attributen, deze voorwerpen uit de tabernakel noemt, dan doet hij dat niet voor niks. Hij zegt wel, wij zullen daar nu van stuk tot stuk niets over zeggen, maar dat betekent natuurlijk dat dat heel wel mogelijk is. En dat van stuk tot stuk over deze voorwerpen gesproken zou kunnen en eigenlijk ook zou moeten worden. Eigenaardig is dat trouwens dat deze voorwerpen in de schrift zelf helemaal niet verder verklaard worden. Het enige wat er gedaan wordt, is dat hier even melding wordt gemaakt dat deze dingen kennelijk toch wel een zekere waarde hebben, een zekere betekenis met zich meedragen, en dat het dus inderdaad mogelijk is om van stuk tot stuk over deze dingen te spreken. De apostel doet het hier niet, maar gaat alleen in op een van de meest algemene kenmerken van de tabernakel. Dat is namelijk dat die tabernakel van Israël, die draagbare tempel noem ik het altijd, dat die verdeeld was in tweeën, ook wel genoemd de eerste en de tweede tabernakel, maar in werkelijkheid was natuurlijk één geheel met een afscheiding in het midden, althans, ergens, niet in het midden precies, hè. Integendeel. Maar als men de tabernakel binnenkwam, stel dat men er binnenkomt, dan komt men eerst in de zogenaamde eerste tabernakel, zoals het hier genoemd wordt in vers 2, namelijk het heilige, dat staat er ook bij, hè, in vers 2 hier van Hebreeën 9. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, welke genaamd wordt het heilige, en in welke was de kandelaar, de tafel en de toonbroden. En vervolgens, achter het tweede voorhangsel, zegt vers 3, maar het is wat wij gewoonlijk in het algemeen het voorhangsel noemen. Hier heette het tweede voorhangsel. Maar achter dat voorhangsel bevond zich de tweede tabernakel, dan wel het heilige der heiligen, waarin zich in elk geval bevond de Ark des Verbonds. En dat was het binnenst vertrek, om niet te zeggen het binnenst heiligdom, het binnenst vertrek van deze tabernakel. Verder naar binnen was onmogelijk. En middenin het heilige der heiligen bevond zich de Ark des Verbonds. En ik hoop dat u zich met enige moeite kunt voorstellen dat deze Ark des Verbonds eigenlijk het hart, het middelpunt vormt van heel het volk Israël. Want zo was de situatie uiteindelijk. Men had daar in de tijd in de woestijn, zal ik maar zeggen, had men een officiële opstelling van de 12 stammen van Israël, verdeeld naar alle windrichtingen, zal ik maar zeggen. 3 stammen naar het noorden, 3 stammen naar het oosten, 3 stammen aan de zuidkant, 3 stammen aan de westkant. In het midden, min of meer in een vierkant, de tenten, zal ik dan maar zeggen, de huizen, de tenten van de levieten. En helemaal te midden van die levieten, dus het hart van de legerplaats, stond daar de tabernakel, maar dat is in de eerste plaats nog de voorhof. En binnen in die voorhof bevond zich de eigenlijke tabernakel. Maar als men die inging, dan kon men nog weer een gordijn door. Het voorhangsel, dan wel het tweede voorhangsel. En dan uiteindelijk helemaal in het midden van de legerplaats van Israël bevond zich dan het heilige der heiligen. En daarin weer bevond zich de Ark des Verbonds. En daar weer in bevond zich, ja, het woord Gods, de getuigenis, weet dat. De wet, de tafelen des verbonds, of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval, daar werden in de Ark des Verbonds de 2 stenen tafelen bewaard. En dat betekent automatisch dan dat het woord Gods, gegrift dan in dit geval in die stenen tafelen, maar dat het woord Gods inderdaad het hart vormde van heel het volk. En daar gaat het maar om. Andersom kan je ook zeggen, het hele volk was eigenlijk vergaderd, verzameld rondom het woord Gods. En dat dat de bedoeling is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is bovendien niet het volledige verhaal, lang niet natuurlijk, maar Het wordt vanavond toch niet volledig. Dat is onmogelijk in zo'n korte tijd. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat op die Ark des Verbonds zich bevond het zogeheten verzoendeksel. Eigenlijk gewoon het deksel. Maar het woord bedekken kan ook vertaald worden met verzoenen, maar het is hetzelfde woord. Dus daarop, op de Ark des Verbonds, bevond zich het deksel, bekend als het verzoendeksel. En daarop stonden de cherubijnen der heerlijkheid, zegt hier vers 5. En de gedachte is dan dat op het verzoendeksel en te midden van deze cherubs, cherubim of cherubijn of hoe ze maar genoemd worden, te midden daarvan, op of boven het verzoendeksel, daar zal de Heer tot zijn volk spreken. Vanaf het verzoendeksel. Vanaf het verzoendeksel van de Ark des Verbonds en van tussen de cherubim. En de gedachte is dan ook dat het volk, vertegenwoordigd door de hoge priester, inderdaad daar zou naderen, in ieder geval eenmaal per jaar. En dat vanaf die plek van tussen de cherubim op het verzoendeksel de Heer ook daadwerkelijk tot het volk, en in ieder geval tot de hoge priester, maar in het algemeen tot het volk zou spreken. Zodat die Ark des Verbonds van alles te doen heeft met het woord van God, omdat in de Ark des Verbonds bewaard werden de twee stenen tafelen, maar daarop de wet dan wel het woord Gods. En boven de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, werd geacht de Heer aanwezig te zijn en te wonen, en werd de Heer geacht van daar tot het volk te spreken. Er zijn vele schriftplaatsen in het Oude Testament die ik u nou niet kan noemen, maar die uitdrukkelijk zeggen dat de Heer vanaf die positie een boodschap had voor het volk. Hetgeen symbolisch wordt aangeduid doordat de stenen tafelen met het woord God zich in de Ark des Verbonds bevonden. En verder herinner ik mij een bijzondere schriftplaats uit het boek Prediker, waar het volk wordt opgeroepen om, als het nadert tot de Heer, en als het dus nadert tot de tabernakel, dan wel de tempel, want het was immers in de dagen van Salomo, hè. Maar in de Prediker staat het, als men nadert tot die tempel, als men nadert dus voor het aangezicht des Heren, dan zou men dat niet in de eerste plaats moeten doen om offers te brengen. Staat er echt. Zo blij dat ik het niet geschreven heb. Hè? Maar staat er echt. Men zou daar niet moeten naderen om offers te brengen, maar men zou daar moeten naderen om te luisteren. Ja, logisch. Waarom zou men anders naderen? Om te horen naar wat de Heer te zeggen heeft. Psalmist zegt dat er maar één ding nodig is, dat is dagelijks te onderzoeken in zijn tempel. En wat valt er te onderzoeken in zijn tempel anders dan het woord wat hij daar in het heiligdom inderdaad spreekt. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat deze Ark des Verbonds het belangrijkste voorwerp is in Israël. Het is het hart als het ware van het volk, het is het meest heilige wat er is. En het volk wordt geacht te wonen rondom deze Ark des Verbonds en verzameld te zijn rondom deze Ark des Verbonds. En voor de typologie is het eigenlijk zo dat het begint met die twee stenen tafelen, daaromheen de Ark des Verbonds, daaromheen het Heilige der Heiligen, daaromheen het Heilige, daaromheen de voorhof, daaromheen Jeruzalem als het de tempel is. Maar als ik bij de tabernakel blijf, zeg ik daaromheen de Levieten, de stam die in het bijzonder het priesterschap had ontvangen, zal ik maar zeggen, en voor deze zaak apart gezet was, die dat deel had ontvangen van het eerstgeboorterecht. Kortom, om de tabernakel heen de priesters en daaromheen de 12 stammen van Israël gegroepeerd en daaromheen de woestijn. Veel anders blijft er niet over in elk geval. En als we uitgaan van, niet van de tabernakel, maar van de tempel, dan krijgen we ongeveer hetzelfde verhaal. Maar dan krijgen we rondom de tempel Jeruzalem en rondom Jeruzalem inderdaad het land Kanaan en daaromheen de heidenen. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou, dieper zal ik daar niet op ingaan, hoewel het best zou kunnen. Maar waar het maar om gaat, is dat deze Ark des Verbonds het meest heilige voorwerp is van Israël. En het heeft ook de rijkste typologische en daarmee ook natuurlijk ook profetische betekenis. En het is niet voor niks dat de apostel dat noemt. En ik wijs erop dat hij al deze voorwerpen hier uit de tabernakel weliswaar noemt, maar dat hij de Ark des Verbonds bovendien ook beschrijft. Dat doet hij met andere voorwerpen niet, maar van de Ark des Verbonds beschrijft hij het wel, namelijk wat erin was of wat erbij hoorde en wat erop lag, namelijk het verzoendeksel en wat daar weer op was, namelijk de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden enzovoorts. En dan moet de man zich kennelijk inhouden om er maar niet over te gaan spreken, want anders zou hij wellicht wat van zijn onderwerp afdwalen. Maar wat is zijn onderwerp? En waarom noemt hij deze dingen eigenlijk? Wel, dat staat in de verse die we net niet meer gelezen hebben, maar wat nu volgt, hè, vanaf vers 6. Want daar staat, deze dingen al dus toebereid zijnde, zo ging het wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden. In het heilige, waar de tafel de toonbroden stond, de gouden kandelaar en inderdaad ook het reukofferaltaar, daar gingen ze ter alle tijden dagelijks dus in, om daar de godsdiensten te volbrengen. Maar, vers 7, maar in de tweede, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, waar deze ark des verbonds stond, in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, niet alle priesters, alleen de hoge priester, en niet te alle tijden, maar slechts éénmaal per jaar, de bekende grote verzoendag, dus alleen de hoge priester, maar éénmaal per jaar, en niet zonder bloed, en dat betekent uiteraard met bloed, hè? Alleen de hoge priester, éénmaal per jaar en met bloed, niet zonder bloed, dus er moest inderdaad bloed aanwezig zijn, het bloed welke hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Het is de verwijzing naar de voorschriften met betrekking tot de grote verzoendag. En in het kort verklaart de apostel wat daar de betekenis van is. Hij zegt namelijk, vers 8, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. De gedachte is dat de weg naar de tweede tabernakel, naar het heilige der heiligen, waar het voorhangsel voor hing, dat die weg was nog niet openbaar, zolang de eerste tabernakel, het heilige, daar nog was. Met andere woorden, zolang de priesters alle dagen ingingen in het heilige om daar de dienst te volbrengen, net zo lang was het heilige der heiligen afgesloten. Het was er wel, maar de enige die wist wat er was, en die dat officieel dan wist, was de hoge priester. En eenmaal per jaar ging hij daarin, waarmee duidelijk werd dat er toch nog een vertrek was, iets geheimzinnigs waar nooit iemand in kwam enzovoort, maar het was er wel. Maar de dienst als zodanig werd slechts volbracht, alle dagen van het jaar gewoon, in het heilige, in de eerste tabernakel. En Paulus zegt, de betekenis daarvan is dat dus de weg naar of in het heilige der heiligen nog niet vrijgegeven was, nog niet openbaar was, zolang de eerste tabernakel nog stand hield. Met andere woorden, zolang men dienst deed in het heilige, werd er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. Die ene maal per jaar na dan, maar die uitzondering geeft juist aan dat er toch wat te doen valt daarachter. Waarna de apostel meteen zegt, over die eerste tabernakel en dus over het heilige in vers 9, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven de slachtoffer geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dat is een wat uitgebreide manier om te zeggen dat het heilige als zodanig, dus de eerste tabernakel, een uitbeelding is van de hele dienst onder het oude verbond en dus gewoon van de wet. Want er staat, het was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd. Niet deze tegenwoordige tijd, maar de tijd die toen tegenwoordig was. Hè? Dus het heilige was een afbeelding van de situatie onder de wet. En de bediening, de dienst in het heilige door de priesters alle dagen, is een afbeelding van de dienst van heel het volk in het algemeen levend onder de wet. Maar het hele punt is, want dat is de gedachtegang van de apostel niet alleen hier, maar zelfs in heel de Hebreeënbrief, en het is eigenlijk de gedachtegang van heel het Nieuwe Testament, de gedachtegang is namelijk dat zolang men onder de wet leeft, kortom, zolang een dienst gedaan wordt in het heilige, zal men nooit weten wat zich in het heilige der heiligen bevindt. Laat staan dat men zal weten wat dat uitbeeldt, of wat het uitdrukt. En dat betekent automatisch, want ik ga me meteen met een grote stap verder, betekent automatisch dat wanneer dat voorhangsel dan op een gegeven moment definitief opengaat en scheurt van boven naar beneden, u weet toch dat dat gebeurde toen de Heer Jezus stierf, toen werd de weg des heiligdoms uit vers 8 wel degelijk openbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat door de dood van de Heer Jezus de weg in het heilige der heiligen geopend werd, gebeurde ook letterlijk. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden En om dan mijn eigen woorden te gebruiken, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms openbaar gemaakt was. Maar tegelijkertijd betekent het dat aangezien het voorhangsel scheurde en dus de weg in het Heilige der Heiligen geopend was, dat daarmee de dienst in het Heilige definitief ophield. Nou ja, ik kan het wel anders zeggen. Het werd een dienst in het Heilige der Heiligen, want het Heilige werd bij het Heilige der Heiligen getrokken. Maar dat Heilige, die eerste tabernakel, bestond dan niet meer. Het gordijn, de afscheiding was weg. Die eerste tabernakel bestond gewoon niet meer. Er was er nog maar één. En van het Heilige der Heiligen, want die ene die overbleef nadat het officieel de voorhang weggenomen was, de ene die overbleef, was dat heiligdom waarin zich bevond dadelijk des verbonds. En dat is maar waar het om gaat, wat de apostel namelijk in deze brief, en eigenlijk in al zijn brieven naar voren brengt, is dat als het nieuwe verbond tot stand komt, als de voorhang gescheurd is, als de weg in het heiligdom openbaar gemaakt en ingewijd is, zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen, als het gebeurd is, dan houdt meteen het oude verbond op. En zolang het oude verbond werkt, breekt het nieuwe niet aan. Of nog anders, zolang men onder het oude leeft, zal men geen deel hebben aan het nieuwe. En dat is de gedachtegang die hier naar voren gebracht wordt, want waar het om gaat is natuurlijk in wezen dezelfde gedachte als die uit de Galatenbrief die we hier heel uitgebreid, mag ik wel zeggen, ooit besproken hebben. Namelijk dat wij niet leven onder de wet, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Niet onder de bediening des doods, maar onder een bediening des geestes en des levens. Dat is het verhaal. Wij aanmerken niet zienlijke dingen, maar wij aanmerken onzienlijke dingen. Wij vertrouwen niet op een mens, Aaron, maar wij vertrouwen op, ja, Melchizedek dus, de hoge priester van het nieuwe verband. Dat is waar het om gaat. En wat de apostel uitlegt, is dat deze nieuwtestamentische gedachtegang, deze nieuwtestamentische waarheid, al uitgebeeld werd onder het oude verbond. Het meest belangrijke, het meest grootse heiligdom van Israël was alle dagen afgesloten. Daar kon niemand in, zelfs de priesters niet. Geheimzinnig genoeg. En eenmaal per jaar ging de hoge priester daarin. En het eigenaardig is dat het kennelijk naar de wet noodzakelijk was dat de hoge priester eenmaal per jaar in het Heilige der Heiligen ging om daar verzoening te doen voor zijn eigen zonde en voor de zonden des volks, waarmee maar uitgebeeld wordt dat in de dienst in het Heilige, in de eerste tabernakel, geen verzoening voor de zonden des volks tot stand kan komen. Heb je dat? Wat heb ik nou dan gezegd? Ik heb nou gezegd dat het onder de wet onmogelijk is om behouden te worden. Dat er onder de wet geen vergeving van zonde is, niet door de wet. Ja, wel in de dagen van de wet was er wel vergeving van zonde, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat door de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. Zoals letterlijk staat dus in, Romeinen 5 is het geloof ik. Ja, want het was nodig dat de hoge priester eenmaal per jaar verzoening deed voor de zonden des volks. Dat deed hij niet in het Heilige, want dat kon daar niet. Dat deed hij in het Heilige der Heiligen, eenmaal per jaar. De volgende gedachte, maar die staat hier niet meteen. Maar de volgende gedachte is dat deze eenmaaljaarlijkse gebeurtenis een uitbeelding is van de ene keer dat de hoge priester niet van het oude, maar van het nieuwe verbond inging in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Niet zonder bloed, maar met zijn eigen bloed. Al een term uit Hebreeën, hoor. Om daar eenmaal en voor altijd definitief verzoening te doen voor de zonden van zijn volk. Nou, wat is dat, zijn volk? Dat zijn al diegenen die met vrijmoedigheid daartoe gaan. Dat zijn al diegenen die met vrijmoedigheid tot hem naderen. Kortom, zijn al diegenen die in hem geloven. Weet u nog, dus weken geleden dat we hierover gesproken hebben, maanden zelfs, waarmee over de Heer Jezus Christus gezegd werd dat hij in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Weet u nog? En dat hij volmaakt of dan wel geheiligd zijnde oorzaak is geworden tot eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Kortom, de Heer Jezus Christus, opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand en gekroond met heerlijkheid en eer, Hebreeën 5 was dat, daarvan hebben we gezien dat er staat dat hij in die positie oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden is voor degene die in hem geloven. Kortom, hij is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek en van het nieuwe verbond. Hij is degene die eenmaal, niet per jaar, hij is degene die eenmaal en voor altijd is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, namelijk in de hemel zelf. En hij is daar ingegaan door zijn eigen bloed en heeft daar inderdaad verzoening voor zijn volk tot stand gebracht. En zijn volk bestaat uit allen die inderdaad hem gehoorzaam zijn, dat wil zeggen allen die hem geloven. Ik ga er nou niet meer op in, want dat hebben we toen uitgebreid besproken. En daarna ook nog verschillende malen, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar het punt is dat in die tabernakel, in die twee vertrekken van de tabernakel, wordt uitgebeeld dat er ooit een nieuw verbond zou komen. Want het eerste vertrek in de tabernakel is een uitbeelding van het oude verbond. En het tweede vertrek, het heilige der heiligen met de ark des verbonds, is in zichzelf een uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar het gordijn zat dicht. Maar het nieuwe verbond zou in werking treden als de hoge priester daarin zou gaan. En ik bedoel natuurlijk, dat nieuwe verbond zou in werking treden als de hoge priester van het nieuwe verbond zich zou aanmelden en dat heiligdom zou betreden. Daartoe stierf hij eerst, en bij die gelegenheid scheurde het voorhangsel, is de gedachte, waarna de weg open was, en die weg ging hij ook, hij stond namelijk op uit de dood, en God heeft hem uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Dat is een eenmalige gebeurtenis. En van hem staat dan ook hier in de Hebreeënbrief dat hij door een eenmalig offer volkomen geheiligd heeft allen die tot hem gaan. En daarna staat er nog vele malen precies dezelfde gedachte, dus ik hoef dat nou verder niet toe te lichten. Waar het me nou vervolgens om gaat, is om dat ene voorwerp in het heiligdom, in het heilige der heiligen, de ark des verbonds. En dan zult u zeggen, één voorwerp. Het was in ieder geval al de ark met een deksel, dat is dan al twee, plus de cherubijnen die apart genoemd worden. En dan hebben we nog bovendien dat hier melding gemaakt wordt van een gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafel des verbonds. Er staat trouwens nog meer, er staat zelfs een gouden wierookvat. Dat is allemaal in vers 4. Hier, van Hebreeën 9. Daar staat namelijk dat in het heilige der heiligen, nou, ik moet anders zeggen, dat het heilige der heiligen was, hebbende, vers 4, hebbende een gouden wierookvat. Dat is de moeilijkste eigenlijk. Want het punt is dat het gouden wierookvat niet eens in het heilige der heiligen stond. Ik kan het ook niet helpen, maar het was zo. Het hoorde er wel bij, maar het stond er niet in, het stond er pal voor. Het gouden wierookvat stond namelijk op het gouden reukofferaltaar. En het gouden reukofferaltaar stond in het heilige, tegen het voorhangsel aan. En de draagbomen van het reukofferaltaar staken in de voorhang, zodat de hoge priester in het heilige der heiligen eventueel inderdaad van daaruit kon zien dat het reukofferaltaar er stond. Omdat die handbomen inderdaad als het ware het voorhangsel opzij drukten. Nou, daar gaat het om. Het hoort er dus bij, het wierookvat hoort bij het heilige der heiligen. Sterker nog, het hoort natuurlijk eigenlijk bij de ark des verbonds. Want daar stond het voor. Zo staat het ook letterlijk in de schrift, maar ik zoek het nog allemaal maar even niet op. Maar het werd van elkaar gescheiden inderdaad door het voorhangsel. Dus hebben de gouden wierookvat, dat wel, maar dat stond niet in het heilige der heiligen. En dan verder, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, inderdaad, die stond in het heilige der heiligen, de ark des verbonds, alom met goud overdekt. Dat wil zeggen, die was niet van goud, maar hij was met goud overdekt. Wat was hij dan van gemaakt? Van hout, hè? Zit in hout. Dus alom met goud overdekt, maar het was hout. Oorspronkelijk. Daar kon je niks meer van zien, hoor, van het hout. Maar iedereen kon het weten. Zou iemand ooit dat hout gezien hebben onder het volk? Wat denkt u? Ooit? Nee? Ik heb het er zo nog over. Maar in ieder geval, een houten kist, maar alom met goud overdekt. En dan vervolgens staat er, in welke was de gouden kruik, waar het mannen in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafel des verbonds. Dat is, zoals het nu staat, hier in het Nederlands, zoals het hier in het Nederlands staat, is het niet waar. Men heeft letterlijk vertaald wat er in het Grieks staat. Maar wat er in het Grieks staat is wel waar, maar als het nou letterlijk vertaald is naar het Nederlands, is het ineens niet meer waar. Dat zit hem in de verschillende betekenis tussen Grieks en Nederlandse woorden. Als er in het Grieks namelijk staat in, dan betekent dat niet in de Nederlandse zin van het woord, maar dat betekent, dat kan zijn erin, maar het kan ook zijn ermee, erbij, ernaast, ertoe behorend enzovoorts. Ik geef altijd als voorbeeld dat wij aan de ene kant in de schrift leren dat wij als gelovigen gezet zijn in Christus, toch? En in Christus zijn wij gezegend. En kom je één brief verder, kom je van Efeze naar Colossens, dan staat het daar precies andersom. Dan staat dat Christus is in ons. Nou, in het Nederlands is dat technisch onmogelijk. Maar in het Grieks kan dat heel goed, want het betekent gewoon dat het met elkaar verbonden is. Als wij in Christus zijn, wil zeggen dat we één zijn met Christus. En als Christus in ons is, betekent het precies hetzelfde, dat Christus één is met ons. En in de praktijk is daar geen verschil tussen. Wellicht een verschillende gevoelswaarde, maar daar heb ik het nou niet over. Hè? Het is in principe hetzelfde. En hier staat dat in de Ark des Verbonds was een gouden kruik met manna. Nou, dat was dus niet waar. Het was niet in de Ark des Verbonds, maar die stond erbij, of naast, voor eigenlijk. Ik zal het u zo laten zien. En de staf van Aaron, die lag ook niet in die kist trouwens. Die lag er ook voor. Ja, lag voor de Ark des Verbonds, zeker. En de tafelen des Verbonds, en die lagen er niet voor, maar die lagen erin. En er staat uitdrukkelijk zo in de schrift. U kunt dat gewoon in het Oude Testament nalezen. Dat doe ik nou niet. Maar ik laat u wel even iets anders zien. Namelijk in 1 Koningen 8. Voor de goede orde. 1 Koningen 8, vers 8. Nou, het gaat me eigenlijk om vers 9. Maar vers 8 lees ik dan ook maar even mee. In vers 8 wordt gesproken over de ark, daar staat daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom vooraan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden en ze zijn al daar tot op deze dag. Dat heeft met die handbomen te maken waar ik het net over had. En dan vers 9, er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. Er was niets in de ark. Dit is Hebreeuws, dan is het weer anders, hè? Het zijn niet de Griekse voorzetsels, maar Hebreeuwse voorzetsels, dan ligt het weer anders. Maar staat uitdrukkelijk, er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had, als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypteland uitgetogen waren. En precies hetzelfde staat ook in 2 Kronieken 5 vers 10. Namelijk dat er niets in de ark was dan dit. En wat de staf van Aaron betreft, in Numeri 17 is er sprake van dat de kinderen Israëls eigenlijk niet zo eens waren met Gods keuze dat Aaron hun hoge priester zou zijn. En toen zei de Heer, dan zullen we eens kijken wie de hoge priester is. En toen zei de Heer, breng de 12 staven van de hoofden van de stammen van Israël en leg die voor de getuigenis. Voor de twee stenen tafelen betekent dat. En in de praktijk leg die dus in de tabernakel voor de Ark des Verbonds. Kennelijk trouwens in het heilige en niet eens in het heilige der heiligen. Maar goed, leg die staven voor de Ark des Verbonds, voor de getuigenissen, hoe het maar heten mag. Dat is wat zij deden. En de andere dag bleek dat de staf van het hoofd van het huis van Levi, dat was Aaron, dat die staf bloeide. En dat niet alleen. Hij bracht zelfs tegelijkertijd knoppen en bloemen en noten voort. Amandelknoppen, amandelbloemen en amandelnoten. Alles tegelijkertijd. Zonder enige invloed van seizoenen. Die staf bloeide niet alleen, er zat een knop aan en er zaten noten aan tegelijkertijd. In de natuur komt dat absoluut niet voor, want die zijn seizoenen onderhevig. Maar deze staf niet, eenvoudig omdat het de uitbeelding is van eeuwig leven, van onvergankelijk leven. Ja. De staf demonstreerde de kracht des onvergankelijke levens. Waarom zegt hij dat weer zo plechtig?
Nou, omdat voor de hoge priester van het nieuwe verbond, niet Aaron, maar Christus, gezegd wordt dat hij dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. En zo hoort het natuurlijk ook, hè? Dat is een beeld van opstanding, om het dan maar vlug te zeggen. En toen dat gebeurd was, stond dus vast dat Aaron, want het was zijn staf en zijn naam stond erop, dat Aaron hoge priester zou zijn. En toen zei de Heer, die staf die wil ik voortaan bij me hebben. Leg die maar bij mij voor de Ark der Getuigenis, voor de Ark des Verbonds. En die lag dus niet in de Ark des Verbonds, maar inderdaad daarvoor. Dat is het verhaal. En u ziet maar, deze staf is een uitbeelding van hoe hoge priesterschap tot stand komt. Namelijk door de kracht van onvergankelijk leven. En de kracht van onvergankelijk leven kwam tot uitdrukking in de kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Kortom, die staf is een beeld van de opstanding van Christus, waardoor hij hoge priester werd naar de ordening van Melchizedek. En zijn profetie met betrekking tot de verschijning van deze middelaar van het nieuwe verbond uiteraard. Nou, daar laat ik het bij, want daarnaast hebben we nog Exodus 16, waar Israël in de woestijn was en dacht dood te zullen gaan, want men had niks te eten. Want men had vergankelijk leven. En dan ga je dus na verloop van tijd dood. Zo zit het gewoon. En wat er toen gebeurde, was dat de Heer inderdaad brood gaf uit de hemel. Waarvan de kinderen Israëls niet wisten wat het was. Daarom noemden zij het manna, of man eigenlijk. Het Hebreeuwse woord voor, wat is het eigenlijk, hè? Was dat nou weer, als je het voluit vertaalt, hè? Was dat nou weer, ja. Zo noemden ze het dus. Ze wisten niet wat het was, maar wij weten wat het is. Wat is manna? Dus het woord, wat uit de hemel neerdaalt, is het woord Gods. Want de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woorden uit de mond Gods uitgaat. En de Heer zei later, uw vader hebben manna gegeten in de woestijn, niettemin zij zijn gestorven. Maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Johannes 6, jazeker. Kortom, dat manna is een beeld van het woord Gods, het woord des levens. Namelijk brood des levens, dat zijn gewoon synoniemen. De mens leeft niet bij brood, maar de woord. Kortom, dat manna was een beeld van het woord Gods wat uit de hemel zou nederdalen. En dat woord Gods is natuurlijk in het Johannes-evangelie gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Hij is namelijk het woord Gods. Hij is dus ook het brood des levens. Dan weet je meteen waarom hij geboren werd in Bethlehem. Ja, dat betekent het broodhuis, hè? De bakker, zeg maar gewoon, hè? Het broodhuis. Ja, hij was het brood des levens waaruit de hemel nederdaalde. Kortom, Israël wist niet wat dat manna was, maar wij weten wat het is. Het is namelijk Christus. En Israël weet nog niet wat manna is. Maar het is Christus. En helaas, velen die zich christenen noemen, weten ook niet wat manna is. Want ik ken zelfs iemand die zich... Ik durf het haast niet te zeggen meer. Maar ik ken zelfs iemand die zich christen noemt. Wat heet zich? Maar die niet gelooft in het woord wat uit de hemel is nedergedaald. En zeker niet in het woord wat daarna weer ten hemel opsteeg. Kant gelezen? Niet? Ik had het over dokter, de theoloog, de dominee Wiersinga. Hè? Zonder dat ik zijn naam noem eigenlijk, maar goed. Te veel eer. Maar goed, die presteerde gewoon te zeggen opstanding. Oh, wat een onzin. En hij zegt niet eens dat hij het niet gelooft. Hij zegt dat hij het uit de Bijbel wil halen. Dat we dat allemaal moeten doen. Dan hoef je daarna niet meer te zeggen of je het gelooft of niet namelijk. Haal het gewoon weg. Men weet niet wat het is. Het is net als Israël, hij walg van dat brood. Maar dat is brood wat uit de hemel is nedergedaald. Kortom, dat brood gaf Israël kracht en leven. In de woestijn. Kortom, die bloeiende staf van Aaron, maar ook dat manna wat uit de hemel nederdaalde, die beide voorwerpen, die beide dingen zijn de uitbeelding van kracht van onvergankelijk leven. En dat is maar waar het om gaat. En dus beide verwijzen naar de hoge priester, staf van Aaron vanzelfsprekend natuurlijk, maar dat brood ook. Dat manna spreekt over de hoge priester van het nieuwe verbond, want de hoge priester van het nieuwe verbond is het woord Gods. Dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, waarvan wij de heerlijkheid aanschouwd hebben, zei Johannes.
En even er tussendoor, je hoeft niet goed op te letten, maar even er tussendoor, dat brood des levens, dat manna, wordt uitgebreid genoemd in Johannes 6, maar in Johannes vinden we de Heer nou eenmaal voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond, die uit de hemel is nedergedaald. En die de Zoon van God is en daarom ook inderdaad als hoge priester van het nieuwe verbond de mens bij God vertegenwoordigt. Dat is de gedachtegang. En vandaar dat je dat specifiek in het Johannes-evangelie weer terugvindt. Bovendien, als u het nog mocht ontgaan, Christus is hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En wat deed Melchizedek? Ja, wat zou je nou anders doen? Brood en wijn brengen. Hij bracht voort brood. Ja, waarna wij vervolgens vragen, wie was Melchizedek? Heleboel vraagtekens. Wie was Melchizedek? Precies hetzelfde als, wat is dat spul, dat manna? Precies dezelfde vraag. Men weet het niet. Essentiële dingen ontgaan de mens zo gemakkelijk. Maar het is Christus. Geldt voor Melchizedek. De Zoon van God staat er gewoon in Hebreeën 7, dus het kan niet missen. Ja, het was gewoon Christus en hij is ook dat woord. Het manna. Nou goed, de staf van Aaron, de kruik met manna, bevinden zich bij de Ark des Verbonds. Waarom daar? Waarom bij de Ark des Verbonds? Omdat inderdaad die Ark des Verbonds in zijn geheel de uitbeelding is van deze hoge priester van het nieuwe verbond. Is in zijn geheel de uitbeelding van Christus. Deze attributen liggen daarnaast omdat ze in wezen dezelfde betekenis hebben. Gauw nog even over die staf van Aaron. Het was een stok, die was al lang dood. Een staf die de familie overgedragen werd, die van Levi afkomstig was en die aan het hoofd van de stam werd overgedragen, zo terecht was gekomen bij Aaron. Dan wel Mozes, want die konden het er niet goed over eens worden, geloof ik. Die gebruikten dezelfde staf steeds namelijk. Maar goed, het doet er niet toe. Die stok was dus al lang dood en was honderden jaren oud. En ineens komt hij tot leven. Hetzelfde als de Ark des Verbonds, want die was van hout. Zit in hout, wat het ook maar wezen mag, maar niettemin zit in hout. Weinig heerlijks aan hout. En daar zit in hout al helemaal niet, schijnt het. Maar overtrokken met goud. Daar heb je het. En goud is een uitbeelding van onvergankelijke dingen. Eeuwig leven, kracht. Van onvergankelijk leven uiteraard. Hè? De eeuwigheid, dat is precies hetzelfde. Vergankelijk hout, doodhout zelfs, maar overtrokken met goud als een beeld van de eeuwige dingen. Precies hetzelfde. Nou, dan hebben we aan de andere kant de kruik met daarin het manna. En de kruik, ja, dat is een ander beeld, maar het heeft uiteindelijk dezelfde betekenis. De kruik, het aardenvat. De kruik, het aardenvat, is gewoon een beeld van de natuurlijke mens. Net als het hout van de Ark des Verbonds. Een beeld van de Heere Jezus in de dagen zijns vleeses, de dagen dat hij desgelijks vlees en bloed deelachtig was, het aardenvat. Maar wat is er in het aardenvat? Ja, leven, woord, brood. Wat was er in de Ark des Verbonds, de houten kist oorspronkelijk, wat was erin? In de houten kist, in de Ark, wat was er in de houten kist? Ook het woord, precies hetzelfde toch? Of je nou een kruik hebt met manna erin, het woord wat van God komt. Of je hebt die houten kist, de Ark des Verbonds, met daarin de twee stenen tafel. Dat is precies hetzelfde. Het zijn beide een uitbeelding van de oude mens, de vergankelijke mens, van vergankelijke dingen, aarde, vaten. U weet hoe het met kruiken is. Kruiken gaan net zo lang tot ze barsten. Juist inderdaad, ja. Kruiken kunnen barsten. En wij zijn ook zo'n aardenvat, want wij zijn ook door de pottenbakker geformeerd uit stof van de aardbodem tot een vat. En als wij gelovigen zijn, wat hebben wij dan in onze kruik, in ons vat? Een schat, dat is het Bijbels antwoord, ja. 2 Korinthe 4. Een schat in aardenvaten. Maar in principe, wat hebben wij in ons, wat is in ons binnenste? Of met een ander woord, wat hebben wij in ons hart? Als het goed is, het woord van God, dat is Christus, inderdaad, ja. En dat is kracht van onvergankelijk leven. Dat is de Heilige Geest, of hoe je dat maar zegt. Maar het woord in ons, inderdaad als een schat. Kortom, deze voorwerpen beelden hetzelfde uit als wat de Ark des Verbonds uitbeeldt. Namelijk De Ark des Verbonds was oorspronkelijk een houten kist. Dan ga ik het weer even moeilijk maken. Nou, de Bijbelse lijn volg, oorspronkelijk was de Ark des Verbonds eigenlijk de doodskist van... Nee, ik hoorde het noemen. Oorspronkelijk eigenlijk de doodskist van Jozef. Maar dat bedoel ik niet letterlijk. Maar de eerste keer dat het woord voor die ark, gewoon kist hoor. In het Nederlands is ark ook gewoon kist. Kijk u maar naar het woordenboek. Als er schip is, dan is het ook een kist. Maar een wat groter. Die blijft drijven. Maar niettemin gewoon een kist, hè. Nou goed, de eerste keer dat die kist in de Bijbel genoemd wordt. En ook dat het Hebreeuwse woord genoemd wordt. Aaron heet het in het Hebreeuws. Leuk, hè. Heet net als Aaron eigenlijk. De hoge priester. Maar goed, dat even terzijde. Maar de eerste keer dat het woord voorkomt, is helemaal in het allerlaatste vers van Genesis. Zij legde zijn gebeentes, legde de beenderen van Jozef in een kist in Egypte. En daarna krijg je meteen Exodus, dan krijg je de uittocht uit Egypte. En zo gaat het verder. Maar Jozef was de koning. En Jozef was degene die koning was buiten Israël, buiten Kanaan. En wat is het belang van Jozef geweest voor zijn volk en voor zijn broeders, zal ik maar zeggen?
Dat hij brood had. Ja, brood, koren, graan.
Ja, als door een godswonder was er ineens graan voor zijn broeders, voor heel de familie. Jazeker wel. Jozef en Melchizedek komen echt met elkaar overeen, hoor. Zeker wel. Maar goed, dat alleen maar terzijde. Misschien kom ik er later nog eens op terug. Maar waar het maar om gaat, is dat eerst dat gebeente gelegd wordt in een kist in Egypte. Later wordt die kist uitgevoerd en wordt Jozef in Kanaan begraven. Maar terwijl dat gebeurt en terwijl de kinderen is als zo'n kist met de gebeente van Jozef door de woestijn en van legerplaats tot legerplaats meedroegen, hadden ze ook een andere kist, het ding heette net zo, maar dat was de Ark des Verbonds en daarin bevond zich het woord Gods. En die beide dingen spreken over precies hetzelfde. Ze spreken namelijk over Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, degene die echt leven zou voortbrengen. Kortom, ze spreken over de Heer Jezus Christus, de zoon volgens de wet van... de wettige zoon van Jozef.
Ja.
En toen de Heer zelf begraven werd, werd hij weliswaar niet gelegd in een kist, maar wel in een graf. Van wie was dat graf? Van Jozef. Nee, ja, het was een andere Jozef, maar het is Jozef. Ja. Dan nog eens een moeilijke. En toen Paulus, de man die deze brief schreef, toen Paulus zijn bediening begon en contact zocht met de apostelen, in Jeruzalem eventueel, en inderdaad op zendingsreis zou gaan, door wie werd hij toen begeleid en meegenomen? Die is nog moeilijker. Barnabas. Maar die heette Jozef. Heus, staat in de schrift. Jozef. Uit Handelingen 4, de laatste verse. Net zo goed. Zodat de prediking van gemeentelijke waarheid, dat gebeurde door Paulus, begint wel degelijk bij Jozef. Maar het is in elk geval een verwijzing, om er niet te veel van te zeggen nu, maar het is in elk geval een verwijzing naar het hoge priesterschap van Christus. Degene die leven en overvloed, voedsel en overvloed heeft. Daar gaat het om, net als Melchizedek. Een belangrijke waarheid. Maar goed, ik laat het daar maar even bij. Maar de kist die komt dus het eerst voor als de kist van het gebeente van Jozef. En daarna blijkt de kist inderdaad genoemd te worden, niet als de Ark des Verbonds, van sittimhout met goud overtrokken, maar gewoon als een houten kist. En daarvoor neem ik u even mee naar Deuteronomium. Deuteronomium 10. U kent de geschiedenis waarschijnlijk, hè? Mozes was op de berg en toen hij van de berg afkwam had hij die twee stenen tafelen bij zich. En toen zag hij daar beneden het een en ander gebeuren wat in ieder geval niet in de haak was. En om het dan netjes te zeggen, toen liet hij de stenen tafelen stuk vallen. Zodra de wet bij het volk terecht kwam, brak die. Het oude verbond. Het welk zij verbroken hebben, zei de Heer later, via Jeremia 31.
De wet kwam tot het volk, het gouden kalf, daar ga ik nog niet over praten, maar niettemin, de wet brak. Maar wat zegt Mozes? Hij zegt, de Heer zei tot mij, maak u een kist van zittenhout, daar moeten die twee stenen tafel in. En Mozes zegt, dat heb ik ook gedaan. En hij zegt, daar zijn ze. Waar zijn de twee stenen tafelen? Mozes zegt, in die kist die ik gemaakt heb, van zittenhout. Maar elders lezen we, de twee stenen tafelen lagen in de Ark des Verbonds. Maar dat was een kist van zittenhout, overtrokken met goud. Dus wat er gebeurd is, wel heel eenvoudig. De twee stenen tafelen werden gegeven, volgens wat Mozes hier vertelt, en werden eerst bewaard in deze houten kist, die dus kennelijk pas later overtrokken werd met goud. Daarom vroeg ik net, zou iemand die houten kist ooit gezien hebben? Nou, dat denk ik dus wel, ja. Voor korte tijd was het een houten kist. Zit in houten kist. Maar die werd vervolgens met goud overtrokken. Nou even Hebreeën 2. Over de Heer Jezus Christus, over de Zoon des Mensen. Van wie gezegd wordt dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. En dat hij dus voor korte tijd vlees en bloed deelachtig is geweest. Opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou, staat er echt hoor. Maar ik heb het daar mijn hoofd geleerd, want het neemt zoveel tijd het op te zoeken. Maar de Hebreeën 2. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, voor korte tijd beneden de engelen gesteld, vlees en bloed aangenomen, opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. En later staat er dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden, net als wij, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. En daarna staat er dat hij is opgestaan en hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn de laatste teksten dan van Hebreeën 2. Zodat de gedachte is dat de Heer uit de hemel kwam, mens werd, vlees en bloed deelachtig werd, en dus leefde in wat de Hebreeën 5 noemt de dagen zijn vleesjes. Daar is hij gestorven, maar God heeft hem opgewekt uit de dood en hij is aangesteld tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Hebreeën 5. En Hebreeën 2 natuurlijk. Maar het is ook Filippenzen natuurlijk, hè? Nee, hij is mens geworden, gestalte van een dienstknecht aangenomen enzovoorts. Hij is gehoorzaam geworden, weet u nog waar we het over gehad hebben? Hij is gehoorzaam geworden, dat hebben we ooit gezegd. Gehoorzaamheid is. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij heeft geloof geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, was Hebreeën 5, wat we ooit bespraken. Hij is dus gehoorzaam geworden, gelovig geworden, als gelovige geleefd, tot de dood. Ja, de dood des kruises, ook aan een hout. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. En volmaakt zijnde, zei Hebreeën 5, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Precies dat. Maar Filippenzen zegt, daarom heeft er God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Omdat in die naam alle knie zich zou buigen enzovoorts. Wat leren wij dus gewoon? Dat de ark, dat die houten kist die Mozes hier moest maken, een beeld is van de menswording van de Heer Jezus. En dat deze houten kist, maar daarin de twee stenen tafelen, gewoon in zijn geheel zo een beeld is van het geloof van Jezus Christus. Nou, daar hebben we de afgelopen 4 keer over gesproken. Dit is dus de 5e keer. Zeg het maar, dat is, zo is dat. Dit is de 5e keer. En de laatste keer dan voorlopig. De houten kist, maar daarin de twee stenen tafelen, is een beeld van de Heer Jezus als mens. De zoon van Jozef volgens de wet. Met in zijn hart, in zijn binnenste, het woord Gods geloof. Dat is wat het uitdrukt. En een houten kist met daarin twee stenen tafel, dat kan niet missen, die wordt overtrokken met goud. Ofwel, een mens met in zijn hart het woord Gods, dat kan niet missen, die zal worden opgewekt uit de dood. Maar nou zeg ik het iets te algemeen. Ik moet zeggen, de zoon des mensen, op aarde, met het woord Gods in zijn hart, Lees Psalm 119, zeg ik altijd. Hè. Er is maar één ding in zijn binnenste, dat is het woord Gods. Die zou inderdaad ook als eerste worden opgewekt uit de dood. En zou een naam krijgen boven alle naam. En precies zo is het, want het meest heilige voorwerp van Israël was een houten kist. Met daarin twee stenen tafelen. Vervolgens overtrokken met goud, want dat is een beeld van de opstanding van Christus. Het hout wordt niet meer gezien, het is goud. Al goud wat er blinkt. En de apostel Paulus zegt dan ook, wij aanmerken dan ook inderdaad niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Wij aanmerken namelijk de onzienlijke dingen, want die zijn eeuwig. Wij merken namelijk op het goud en niet op het hout. En als gelovige geldt het ook, want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude, het hout, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles goud wat er blinkt. Ziet, het is alles nieuw geworden. Nee, dus dat was 2 Korinthe 5. Ja. Want dat is waar het hier over gaat. Over het geloof van Jezus Christus. Want de houten kist is een beeld van de mens, de Heer Jezus. Die leed en stierf als de gelovige die het woord bewaard had, die gehoorzaamheid geleerd had en gehoorzaam geworden was tot de dood. Ja, de dood des kruises. Filippenzen zeg ik nog een keer. Die heb ik vorige keer geloof ik helemaal niet genoemd. Maar die opgewekt werd uit de dood, zodat het hout toen inderdaad werd overtrokken met goud. Maar Mozes kon zeggen, de stenen tafelen zijn nog steeds in die houten kist. Dat klopt precies. Het woord Gods is nog steeds in het binnenste van de Heer Jezus Christus. De mens Jezus Christus, die uit de dood werd opgewekt en gezeten is aan de rechterhand Gods, die overtrokken werd met goud. Of zoals Hebreeën 2 het gewoon letterlijk zei, God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is hetzelfde als de houten kist is overtrokken met goud. Opstanding uit de dood van de Heer. En dan zijn we er nog niet. Want het is een houten kist, overtrokken met goud. Beeld van de menswording van de Heer Jezus tot in de dood en daarna zijn opstanding. Maar denk erom, daar ging het niet allemaal om. Het ging om wat er in die kist is. De kist ontleent zijn waarde aan de inhoud. En de kist zou nooit overtrokken zijn geworden met goud, die oude kist, als daarin niet het woord Gods bewaard was. En een mens zal nooit vereeuwigd worden, eeuwig leven ontvangen, wedergeboren worden of eer ontvangen, hoe het maar heten mag, als niet in hem het woord Gods is. Als er geen gelovigen is namelijk. Dat is de gedachte. En hoe slecht hout het ook is, dat zit in hout, want het schijnt niet eens best hout geweest te zijn. Maar hoe slecht hout het ook is, als het woord daarin is, wordt het overtrokken met goud. Dat is waar het om gaat. Opstanding uit de dood. Maar daar zijn we niet mee, want er staat zo mooi dat op de Ark des Verbonds was de bovenover deze ark, ik lees maar even letterlijk, in vers 5 van Hebreeën 9, bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwde. Ik vind dat het leuk, er staat niet boven de ark was het verzoendeksel. Oh ja, met daarop die cherubs. Nee, er staat boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Nou ja, die stonden op het verzoendeksel. Heb je dat? Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat de belangrijkste niet eens het deksel als zodanig is. Het belangrijkste zijn die cherubim daarbovenop. De cherubs. En wat beelden de cherubs uit? Wat beelden ze uit? Vraag niet wat het zijn. De heerlijkheid Gods, ja. Maar het staat hier gewoon, hoor. Ik sta geen strikvragen. Het staat hier gewoon. Bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Dat is wat ze uitbeelden. Cherubim, cherubs, cherubijnen, of hoe ze maar heet mogen, zijn een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen, want dat kost me op zijn minst een hele avond. Anders doe ik het niet goed genoeg en dan heeft het ook zo weinig zin. Maar eigenlijk laat ik het dan eenvoudig houden. De cherubs zijn de uitbeelding van het eerstgeboorterecht van Christus. Zijn de uitbeelding, beter nog, van de eerstgeborene. En de eerstgeborene is per definitie hoge priester en koning. Tenzij anders vermeld, maar normaal gesproken de eerstgeborene is koning en hoge priester. Dat is het belangrijkste wat hier te vermelden valt. Cherubs zijn een symbolische uitbeelding van het eerstgeboorterecht en daarmee van de heerlijkheid van Christus, die hoge priester en koning is naar de ordening van Melchizedek. Meer kan ik er nou niet van zeggen, want het neemt veel te veel tijd. Het is niet specifiek mijn onderwerp. Maar waar het om gaat is dat in de Exodus 37 bijvoorbeeld dit verzoendeksel beschreven wordt. En er wordt uitdrukkelijk gezegd en beschreven hoe deze cherubim op het verzoendeksel niet daar los opstonden, maar inderdaad één geheel waren met het deksel. Het deksel bestond dus eigenlijk uit deze cherubim. Het deksel is dus de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van wie? Wel, de heerlijkheid van degene die eens mens werd en leed en stierf en daarna uit de dood werd opgewekt, omdat hij het woord Gods bewaard had. Het is een eigenaardige gedachte in de Bijbel dat aan de ene kant over de Heer Jezus Christus gesproken wordt, bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, laat ik het me daar even bij houden. Er wordt bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief gesproken over degene die God was, maar die voor korte tijd beneden de engelen gesteld werd en die leefde in dagen zijns vleeses met zwakheid omvangen was, die gebeden geofferd heeft met sterke roeping en tranen, die geloof heeft moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden, om maar een paar termen zo uit het hoofd uit Hebreeën te citeren, maar die uiteindelijk volmaakt gesteld is en met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan de rechterhand van Gods. Wie? Jezus Christus. Dus Hebreeën waar het in staat. Nou, wat staat er in Hebreeën 13? Jezus Christus is... Ja, die bedoel ik, ja, precies. Daar staat, Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En dan heb je net 12 hoofdstukken gehad over hoe hij in de hemel was, hoe hij korte tijd onder de engelen gesteld is en hoe hij daarna door de weg van lijden en zelfs door de dood heen uitermate verhoogd is geworden, met eer en heerlijkheid gekroond is tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Blijft hij dan dezelfde of niet? Het antwoord is ja, want er staat gewoon in de Bijbel dat dat zo is. Het punt is gewoon dat beide redeneringen opgaan. Hij blijft altijd dezelfde. Daarom kon het niet anders dan dat de vernederde ook daadwerkelijk weer verhoogd zou worden. Peter zei het trouwens ook, Peter zei in Handelingen 2, dat het onmogelijk was dat hij door de dood gehouden kon worden. De dood kon hem niet vasthouden, moest hem wel loslaten. Hij was de vorst des levens, en Peter zei het geloof ik, die zijn de vorst des levens, heb gij gedood. Dat is dan weer een paar hoofdstukken verder in Handelingen 3 of 4 of zo. Hè? De vorst des levens, heb gij gedood. Maar het punt is, hij blijft dezelfde, en hoewel hij vernederd werd en verscheen in menselijke gedaante, ik moet zeggen, ondanks dat hij zo vernederd werd hij dus weer verhoogd. Dat kwam niet anders, dat is onmogelijk ook anders denkbaar. Maar waar het om gaat is dat we die twee dingen naast elkaar voorgesteld krijgen. Ik citeer ook in dat verband, ik was uit Johannes 3, maar dat schijnt voor velen problematisch te zijn. Daar staat dat de Heer zegt tegen Nicodemus, dat hij spreekt over hemelse dingen, en hij zegt dan, niemand is in de hemel opgevaren dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. En wij verwijzen naar Psalm 68, vers 19, waar gesproken wordt over iemand die zou opvaren naar de hoogte. En de Heer zegt tot Nicodemus, dat kan wel zo wezen, maar een mens kan niet opvaren naar de hemel. Het punt is, iemand kan alleen opvaren naar de hemel, gewoon filosofie, hè? Iemand kan alleen opvaren naar de hemel als hij eerst uit de hemel is nedergedaald. Dat is toch een gewone conclusie. Een mens kan toch niet vliegen? Al een heel klein beetje dan, vooruit. Hij ziet ze. En opvliegen, ja, hij kan opvliegen. Hij kan opvliegen, ja, dat is waar. In meer dan één opzicht, zuster, kan hij opvliegen. Maar de Heer zegt dus, iemand opvaren naar de hemel, dat kan alleen als hij eerst uit de hemel is nedergedaald. En dus zegt hij, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des mensen. Daar heb je hetzelfde verhaal als uit Hebreeën. Eerst vernederd, uit de hemel, daarna pas omhoog. Maar hij zegt, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En hij zegt dat, terwijl hij notabene midden in de nacht met Nicodemus zit te praten, ergens op aarde in elk geval. Natuurlijk, ik weet het wel, men heeft dat probleem opgelost door te zeggen dat dat eigenlijk in het vers helemaal niet hoort te staan. Ja, dan is men het weer kwijt. Zo van, dat hebben ze ingevoegd. En dat hoort er niet te staan. Maar het hoort er wel te staan. Bovendien, waarom zou iemand zoiets vreemds, zoiets moeilijks invoegen? Dat gebeurt zo niet. Hè? Wat wel gebeurt, is dat moeilijke dingen uit de Bijbel worden weggelaten. Dat gebeurt meerdere malen. Maar staat er heus zo. Dat wil zeggen, de Zoon des Mensen daalt neder uit de hemel, stijgt op naar de hemel. Dat is de Zoon des Mensen die in de hemel is. Zodat er twee redeneringen zijn. De een is, hij komt naar beneden en gaat in de toekomst weer omhoog. En de andere is, dat hij op een of andere wijze altijd verbonden blijft met de hemelse dingen. Tegelijkertijd dus. Vindt u dat moeilijk? Dat mag eigenlijk helemaal niet. Want hetzelfde geldt voor u en daar hoort u al jaren aan gewend te zijn. Want waar zijn wij? In Scheveningen en in de hemel. Waar waren de Efeziërs? In Christus en in Efeze. Om maar eens wat te noemen. De gelovigen uit Efeze wel eens aan. Dat kan allebei, dat is ook zo. Dat sommigen het niet begrijpen of ze niet kunnen voorstellen, is een ander verhaal. Maar de gedachte is dat Jezus Christus gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde blijft. En dat hij al die tijd verbonden is gebleven met de hemelse dingen, deel uitmaakte van de hemelse dingen, hoewel hij zich manifesteerde in de zienlijke wereld en dus in de aardse dingen. Maar beide dingen zijn waar. Nou, waarom ik dat aanhaal? Omdat de houten kist overtrokken met goud een beeld is van de onderkant van het verhaal, namelijk van de Heer die uit de hemel nederkwam en die mens werd en het woord Gods bewaarde enzovoorts, en als gevolg daarvan uit de dood werd opgewekt, overtrokken met goud dus, terwijl het verzoendeksel, want zo blijf ik het dan toch maar noemen, bestaande eigenlijk slechts uit cherubim, want daar komt het tot neer, een uitbeelding is van Christus, wie hij nou eenmaal is en blijft. Kortom, dat verzoendeksel met cherubim, gemaakt uit één stuk goud, want dat is wat er staat, is een uitbeelding van Jezus Christus die gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is en die door God genaamd is. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek, omdat hij nou eenmaal een cherub is, namelijk een eerstgeborene, want dat betekent het woord eigenlijk. De eerstgeborene. En dus de hoge priester en dus de koning. En daar hebben wij het vorige keer al over gehad. Waar het dus om gaat is dat het belangrijkste voorwerp, belangrijkste heilige voorwerp in Israël is deze Ark des Verbonds. En wat beeldt het uit? Jezus Christus, de gelovige. Want die hele kist en ook het deksel erop betekent gewoon helemaal niks. Is gewoon een stukje huisvlijt, dan wel een stukje edelsmederij, of hoe noem je zoiets, hè? Weet ik zo gauw niet. Een mooi stukje kunst wellicht, maar heeft verder geen enkele waarde dan dat. Waren het niet dat zich daarin bevond? Ja, want anders was het maar gewoon een houten kist, een beetje duur uitgevallen kist. Met een nog duurder deksel. Dat moet een boel geld gekost hebben. Ja, dat is het verhaal.
Je wist dat daar.
Ja, het heet de Ark der Getuigenis, hè? Het punt, het is de Ark, maar het is de Ark der Getuigenis. Dat wil zeggen, het is dat heilige voorwerp, omdat de getuigenis, namelijk het woord Gods, zich daarin bevindt, hè? Er zijn trouwens veel meer namen voor. Het heet Ark des Verbonds, het heet Ark der Getuigenis, het heet Arke des Heren der ganse aarde. Ja, de Ark van de Heren des Heren der ganse aarde, zodat het meteen het meest heilige voorwerp is wat er ooit op aarde geweest is. Want de Heer zelf noem ik uiteraard geen voorwerp, voor het gemak. Hè? Hoewel het best zou kunnen, maar er ontstaat dan weer misverstand over. Dus de Ark des Heren der ganse aarde, Jozua 3 heet het zo. En daarna de Ark des Heren der heerscharen die tussen de cherubim woont. Maar dat zijn de cherubim op die ark uiteraard, daar gaat het om, hè. Verder wordt het genoemd de voetbank van Gods voeten, dat is op Psalm 132. De voetbank wil zeggen, dat is waar de positie bepaald wordt, hè, waar de Heer thuis hoort. Op de Ark der Getuigenis, op het verzoendeksel. Het heet ook Arken van Gods sterkte, dat is eveneens Psalm 132. Zodat de hele ark een uitbeelding is van kracht. Ik kan niet missen als het een uitbeelding is van de gelovige Jezus Christus, dan is het uitbeelding van de kracht van onvergankelijk leven. Ik hoop dat ik in de voorgaande weken voldoende erover gezegd heb om dit nou duidelijk zo naar voren te kunnen brengen. Hè? Het is een uitbeelding van de gelovige Jezus Christus, die op grond daarvan is opgewekt en gesteld tot hogepriester. Dan is het dus tegelijkertijd een uitbeelding van kracht van onvergankelijk leven. En vandaar dat de staf van Aaron, kracht van onvergankelijk leven, daarbij hoort. En vandaar dat het manna inderdaad er ook bij hoort. En dat is ook een uitbeelding van kracht van onvergankelijk leven. Dus heet het arken van Gods sterkte. Ik ben geneigd te zeggen, de werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt, uit Efeze 1. Ark van Gods sterkte. Dat was de ark van Gods woord. Dus de kist met Gods woord. Maar het punt is dat de kracht Gods inderdaad voortkomt uit het woord. Of door het woord van God. Wat staat er van Christus? Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Door het woord namelijk Gods kracht. Door het woord zijner kracht. Hebreeën 1 vers 3. Precies hetzelfde. Het woord is kracht. Gods. Tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Dan zijn we weer rond. Dus ark van Gods sterkte. Psalm 132. Verder wordt het ook genoemd de heerlijkheid. En ook wel de eer van Israël. Dat is in 1 Samuel 4. De heerlijkheid van Israël. Of de eer van Israël. Leuke heerlijkheid en eer. Die beide woorden. En als die bij elkaar staan, dan denk je aan Hebreeën 2 en aan Hebreeën 5. Heerlijkheid en eer is de heerlijkheid en eer waarmee Christus gekroond werd tot hogepriester van het nieuwe verbond en dus tot oorzaak van eeuwige zaligheid. In deze namen zit het ook allemaal opgesloten. Maar het belangrijkste punt blijft, de ark is in twee delen. De uitbeelding is natuurlijk van de Heer Jezus Christus, maar bovenal een uitbeelding van het geloof van de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het in werkelijkheid om. Het is een kist, maar de waarde van de kist wordt bepaald door de inhoud. Niet door het materiaal waarvan het gemaakt is, maar door wat er zich in bevindt. Dat is waar het om gaat. Het is de Heer Jezus die het woord Gods in zijn hart bewaard heeft, die gehoorzaamheid geleerd heeft, die daarom opstond uit de dood, overtrokken werd met goud, en die in de hemel als de eeuwige, als de onveranderlijke gezeten is. Dat is het verzoendeksel, de eeuwige, de onvergankelijke, de verheerlijkte enzovoorts. En wat staat er in Hebreeën 1 vers 1? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon. Van waar komt die stem dan? Of anders, waar is die Zoon dan? Inderdaad, in het ware heiligdom, het heilige der heiligen, tussen de cherubim, van op het verzoendeksel. Vanuit de hemel dus. En dat is maar waar het om gaat. Daar vandaan komt het woord, daar vandaan wordt het gesproken. En als wij luisteren naar het woord Gods, dan luisteren we naar het woord wat gesproken wordt door hem die in de dagen zijns vleeses inderdaad dat woord heeft leren kennen en leren geloven. Hij heeft geleerd daaruit te leven. En als gevolg daarvan werd hij inderdaad gezet aan Gods rechterhand. En u ziet, daar gaat het me nou natuurlijk ook om. U ziet dat het maar niet de spitsvondigheid is om te spreken over het geloof van Jezus Christus. Een uitdrukking die je in de Nederlandse Bijbel alleen nog maar in de Statenvertaling tegenkomt en daarna nergens meer. Het is juist de meest elementaire Bijbelse waarheid die er is. Want als de Ark des Verbonds met het verzoendeksel het meest waardevolle voorwerp is van Israël en zelfs van de volkeren, want het werd immers genoemd de Ark des Heren der ganse aarde. Wel, als dat zo is, dan wil dat zeggen dat de gelovige Jezus, of anders, dat het geloof van Jezus Christus inderdaad oorzaak is tot eeuwige zaligheid. Daar gaat het om. Zonder Ark des Verbonds geen heiligdom. En geen verzoening voor de zonden des volks, enzovoorts. Maar nu die er is, de Heer Jezus Christus, nu is er zaligheid. Nu is er verzoening voor de zonden des volks. Sterker nog, dat kunt u het Nederlands ook niet zien, daarom zeg ik u dat maar. Er staat hier in Hebreeën 9 vers 5. Boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. Nou, dit Griekse woord, verzoendeksel, komt nog maar één keer elders in het Nieuwe Testament voor. En dat is in Romeinen 3. En dat gedeelte hebben we namelijk al besproken in dit verband. Waar gesproken wordt over dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard is uit het geloof. Weet u nog? En het kwam tot allen en over allen die geloven. Dus Romeinen 3. namelijk rechtvaardigheid Gods, vers 22. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus. Heb je dat? Daarbij zou je dus rustig aan de ark des verbonds kunnen denken. Want dat is wat de ark des verbonds uitbeeldt. Een gelovige Jezus Christus. En de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die hem gehoorzaam zijn, zou Hebreeën 5 zeggen, maar hier staat, komt tot allen over allen die in hem geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd en dus uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Stop, wat is er in Christus Jezus? Ja, staat hier, hè? Staat zelfs verlossing die in Christus Jezus is. Maar wat was er in Christus Jezus? En wat is er in Christus Jezus? Geloof. Het woord Gods. Verlossing, rechtvaardiging, komt dus tot stand door het woord van God en door het geloof. En in het bijzonder door het geloof van Jezus Christus. En nou weer verder. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot... Ja, verzoendeksel. Ja, nou staat er verzoening in vers 25. Maar het punt is dat het woord wat hier gebruikt wordt in die vorm alleen nog maar voorkomt in Hebreeën 9 vers 5. En daar vertaald is met verzoendeksel. Want voor verzoening is een ander woord. Daar is van wel van dezelfde stam, daar gaat het niet om. Maar dit woord komt twee keer voor. Eén keer in Hebreeën 9 vers 5. Waar het duidelijk het verzoendeksel is. Dat kan niet missen. Het deksel op de ark des verbonds. En hier in Romeinen 4 vers 25 komt het ook voor. En dus zou het eigenlijk moeten vertaald worden met verzoendeksel. En dan staat er dus Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot verzoendeksel. En dan staat er dus gewoon dat het verzoendeksel een beeld is van Christus Jezus, gezeten in de hemel, als de onvergankelijke, als degene die in eeuwigheid gezeten is op de troon, en die in eeuwigheid geworden is, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek en overeenstemmend met Psalm 110. Dat staat hier dus ook. En je vindt die gedachte dus terug als je oplettend leest. Hè? Het geloof van Jezus Christus in vers 22 is al een verwijzing naar de ark des verbonds. Kennelijk denkt de apostel daaraan als hij dit schrijft. En daarna spreekt hij over verlossing die in Christus Jezus is, maar in Christus Jezus is het woord Gods bewaard. In Christus Jezus is geloof. En daarom is er verlossing. En vervolgens staat er welke God voorgesteld heeft tot. Nou ja, verzoening is natuurlijk het meest voor de hand liggende woord. Maar eigenlijk staat er dus verzoendeksel. En het ligt zeer voor de hand om dat dus ook zo te lezen. Kennelijk is de apostel hier ook met zijn gedachten bij deze ark des verbonds. Omdat de ark des verbonds inderdaad het voorwerp is waarbij of waaraan verzoening gedaan werd volgens de rituelen van het oude verbond. En zonder ark des verbonds dus geen verzoening en geen grote verzoendag onder de wet. Maar het gaat erom dat het een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus, die geloof heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en die daarom inderdaad volmaakt gesteld werd, opgewekt werd uit de dood, en daardoor oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid, voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is waar het om gaat. Zodat deze ark des verbonds gewoon een beeld is, zoals altijd, zoals alle andere dingen trouwens, van de Heer Jezus zelf. En waar het om gaat is dat wij inderdaad dat verzoendeksel, deze verzoening kennen. Wij kennen namelijk de Heer Jezus Christus, dat is waar het om gaat. En het aardige is dat Hebreeën 10 vervolgens dan ook ons oproept om in te gaan in het heiligdom, dus vers 19, om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat betekent gewoon de levende Jezus, hoor. Bloed is nou eenmaal leven. Het is het bloed waarmee de Heer zelf inging in het heiligdom. U weet toch, de hoge priester ging niet zonder bloed in. En van de Heer Jezus staat, hij ging met zijn eigen bloed in. Maar niet, hij ging met zijn bloed de dood in. Laat staan dat er staat, zonder bloed ging hij de dood in. Maar er staat juist dat hij opgewekt met zijn bloed inging in het heiligdom. Met zijn leven dus, daar gaat het om. De levende Christus die inging in het heiligdom. Dat gelovige leven van de Heer Jezus Christus. Dus om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Maar waarom staat er dan bloed, zegt u? Nou, dat is eenvoudig genoeg. Omdat de hoge priester van het oude verbond, op grote verzoendag, met bloed van stieren en bokkenovers inging in datzelfde heiligdom, in het heilige der heiligen op aarde. En wat deed hij? Hij sprenkelde bloed op de route naar de Ark des Verbonds.
Waarom deed hij dat? Ja, omdat het voorschrift was. Goed, maar daar gaat het dus niet om. De volgende vraag dan, maar waarom werd dat voorgeschreven? Waarom moest hij bloed sprenkelen onderweg naar de Ark des Verbonds? Omdat hij de weg anders niet terug kon vinden. Nee, toch? Bovendien, de ingaan in het heiligdom is een beeld van het eenmalig ingaan van Christus in de hemel zelf. Er hoeft niet eens een weg terug te zijn. Dus waarom sprenkelde hij bloed? Nee, heel eenvoudig.
Opdat die weg inderdaad gevolgd zou kunnen worden. Hij liet een spoor achter zich. En waar eindigt het spoor? Voor de Ark des Verbonds. Precies, niet voor de Ark des Verbonds. Op het verzoendeksel, tussen de cherubim. Want daar werd het bloed inderdaad gestort uiteindelijk. Werd gesprenkeld onderweg. En uiteindelijk werd dat bloed gebracht, geplengd, uitgegoten voor de hete macht. Op het verzoendeksel. Nou eens kijken wat hier staat. Je hebt er nou een bloedige weg dus, als het ware. Men liep over het bloed dus het heiligdom binnen, eventueel. Nou, wat staat hier? Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, dat is namelijk die weg. Dat bloed van Jezus. Dat is de weg, dat is daar gesprenkeld, opdat men dat als weg zou gebruiken. Daarmee is de weg geplaveid of gemaakt, of hoe zeggen we dat? Dat is de weg. Trouwens, de Heer zei toch, toen iemand zei, wij weten de weg niet, zei de Heer, ik ben de weg. En de waarheid en het leven, drie keer, maar het is drie keer hetzelfde. De weg, de waarheid, want de waarheid is de weg. De waarheid is het woord Gods en dat is de weg. En het leven, dus het was een levende weg. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Wat staat hier? Een verse betekent nieuw. Er was zojuist bloed gesprengd, was vers. Waarmee gezegd wil zijn, de hoge priester is zojuist ingegaan. Een verse weg en levende weg. Waarmee in één klap gezegd is dat bloed dus een beeld is van leven. Zonder dat ik het zeggen moet, maar het is zo, hè? Bloed is een beeld van leven. Hier staat het dus ook. Op een verse en levende weg. Een nieuwe levende weg. Een weg van nieuw leven. Een weg die gemaakt is door opstanding uit de dood. Het nieuwe opstandingsleven van Christus zelf. Dat is waar het om gaat. En er staat dus dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees en doordat hij in de dagen zijn vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hoofdstuk 5, hè? Daardoor is er die weg. Zo laat ons dan toegaan, vers 22, met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan, want u weet, hij is de weg. De waarheid, Johannes 14, uiteraard Johannes, ik zei het al, hè? Waar de Heer als hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt voorgesteld. Dus een ware levende weg. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Uiteraard, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten enzovoorts. Kortom, de gedachte is dat er een weg gemaakt werd door die hoge priester, die geplaveid werd als het ware met bloed. Een uitbeelding van leven is een levende weg die ingaat tot achter het voorhangsel in het heiligdom en die eindigt op het verzoendeksel. Het leven van Christus is daar terechtgekomen en hij laat die weg na. En dat is precies wat de Heer in Johannes 14 zei. Ga naar het huis mijn vaders. Waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Waarom zou je dat zeggen, de weg weet gij? Als ik dat tegen u zeg, nou ja, de weg weet je. Wat betekent dat dan? Dat je die weg gaan wil. Ja, precies, broeder, zo is het, ja. En als de Heer de weg weet gij, dan betekent het, volg mij maar. Hij zei weliswaar eerst, als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid zal hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Maar vervolgens zegt hij, de weg weet gij. Want één ding is dat wij weten dat de Heer weder zal komen ons tot zich te nemen. Het andere is dat wij weten dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan, in geestelijke zin uiteraard, op deze verse levende weg. Dat wacht niet op de toekomst, op de wederkomst van Christus. Wij kennen de weg. Wij gaan in geloof tot deze hoge priester van het nieuwe verbond. Of zoals het hier staat, in geloof wandelen wij achter hem aan. En waar komen wij dan terecht? In de hemel zelf. Want, zegt Efeze, in Christus zijn wij met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. Naar de werking der sterkte zijn en kracht en ver boven de engelen en wat iets meer zij. De hele gedachtegang is dat wij geacht worden die hoge priester na te wandelen. En als wij daar binnenkomen, als het ware, zien wij die ark des verbonds. De Heer Jezus Christus, die door zijn geloof oorzaak geworden is van eeuwige zaligheid voor degenen die in hem geloven. Kortom, al deze dingen zijn een uitbeelding van wat de opgewekte Christus tot stand gebracht heeft. Daar gaat het echt om. Dat hij de middelaar is van het nieuwe verbond die ons volkomen zalig maakt, volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft. Het heeft met de dood niks van doen. Het heeft te maken met wat na de dood gebeurde. Nee, het offerdier stierf niet op de ark des verbonds. Het offerdier stierf buiten, niet eens op het altaar, bij het brandofferaltaar. Maar dan hebben we het bloed van de offer inderdaad ingebracht in het heiligdom. Dat is het beeld van opstanding. En hemelvaart uiteraard. Het is die weg die geopend is, die leidt tot in het heiligdom zelf. Dus een weg die uitsluitend tot stand gekomen is door het geloof van Jezus Christus. En het voorbeeld wat hij ons nalaat is vervolgens dat ook wij dat woord Gods in ons hart zouden bewaren. Dat ook wij gehoorzaam zouden zijn. Wij zouden leven uit geloof. Dat ook wij zijn woord zouden overdenken dag en nacht. Zo staat het in de psalm. Dat is wat de Heer deed. En daarom is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En wanneer wij hetzelfde geloven als hij, krijgen wij deel aan diezelfde dingen. Aan diezelfde hemelse dingen. Aan diezelfde hemelse erfenis. Aan datzelfde eerstgeboorterecht trouwens. Want wij zijn genaderd tot die gemeente van de eerstgeborenen. Staat hier ook, hè? Bij 12 is dat. Precies dezelfde dingen krijgen wij deel aan op precies dezelfde grond. Uit geloof. En de andere redenering in dezezelfde Hebreeënbrief is dat als wij naderen over die verse en levende weg in het voorhangsel, wat staat daar dan? Hier staat het ark des verbonds, maar wat zegt Hebreeën 4? Daar staat: laat ons dan met vrijmoedigheid naderen. Het zijn dezelfde woorden als Hebreeën 10. Met vrijmoedigheid. Maar wat staat daar? Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Terwijl het hele brief uiteindelijk gesuggereerd wordt dat wij naderen tot de ark des verbonds in het heiligdom. Maar wanneer gezegd wil zijn dat die ark des verbonds met het verzoendeksel waarop de Heer gezeteld is tussen de cherubim als de levende, daar waar het bloed van Jezus is, ik moet juist zeggen bloed van Christus trouwens, hè? Daar waar het bloed van Christus is, daar waar de levende Christus wegens de kracht des onvergankelijke levens gezeteld is, wel, die situatie is uiteraard gewoon een uitbeelding van de troon waarop Christus gezeten is als koning. De troon der genade namelijk. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen uiteraard. Dat betekent dat wanneer wij daartoe naderen, wanneer wij geloof tot hem komen, dan vinden we een verheerende Christus. Inderdaad als hoge priester, maar ook als koning, als de Heer van ons leven. En dan blijkt dat hij heerst over ons in genade. En dat wij leven uit de rijkdom van zijn genade. Want hoe dan ook, hij zelf heeft die hemelse positie niet bereikt door de wet en door het leven onder de wet, maar door geloof in het woord Gods. Doordat hij gehoorzaam was tot de dood, daarom heeft God hem uitermate verhoogd, om het dan nog een keer met Filippenzen te zeggen. En wat ons betreft, waar wij deel aan krijgen, dat is ook niet aan wet of leven onder de wet, maar de heerschappij der genade, maar het is een heerschappij der genade die tot stand komt door geloof in het woord van God. Het is het woord waarmee de Heer overvloedig is geweest over ons. Het is het woord waaruit hij ons leven geschonken heeft. En het is om het woord dat wij tot hem naderen, opdat hij tot ons zou spreken, opdat we naar hem zouden luisteren. Dat is de gedachtegang waarmee u maar weer ziet dat heel die oud-testamentische typologie precies hetzelfde zegt als wat het Nieuwe Testament in klare taal zegt, namelijk dat er maar één weg is tot zaligheid, dat is door geloof. En punt 2, er is maar één weg tot zaligheid, dat is door het geloof van Jezus Christus. En als hij er niet geweest was, als hij niet inderdaad gehoorzaam en gelovig geweest was, dan zouden wij sowieso niet zalig kunnen worden. En we moeten daar vervolgens bij bedenken dat dat voorbeeld van leven uit geloof inderdaad met gemak door ons kan nagevolgd worden, wanneer we ons niet laten afleiden door allerlei figuren die het beter weten en die menen de Bijbel te moeten veranderen en er alles uit te moeten halen. Die verheerlijkte Christus uit de Bijbel verwijderen, die alles wat goud is uit de Bijbel verwijderen, die houden hout, hooi en stro over. Daar kun je nog net papier van maken van hout, hooi en stro, maar daar kun je ook alleen maar weer verbranden. Waar het om gaat is dat we dat rijke woord van God hebben. Mag nog simpel lijken, bij ons zwarte lettertjes op wit papier, maar niettemin wanneer dat woord door ons wordt opgenomen in ons hart, krijgen we deel aan de zaligheid die er is en de verlossing die er is in Christus Jezus. Een verlossing die ook hij ondervonden en gekregen heeft, laat ik het zo zeggen, op precies dezelfde grond. Namelijk geloof in en onderwerping aan en gehoorzaamheid aan het woord wat God gesproken heeft. Het woord wat kracht is tot zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Zullen we hem daarvoor danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het grote voorrecht dat ook wij vanavond in meer dan één opzicht dat heiligdom mochten betreden. Dat we in geestelijke zin ons oog mochten richten op dat heilige voorwerp. Een houten kist, maar niettemin een kist met daarin uw woord en daarin de kracht van uw woord. Een kist overtrokken met goud. Een kist met daarop de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus tot wie wij mogen naderen. Wij danken u daarom, Vader, voor het voorrecht dat waar wij ook onze blik richten in deze beelden, dat wij steeds bepaald worden bij de heerlijkheid en de verlossing die in Christus en door Christus tot stand gebracht is. Een verlossing die zijn oorsprong feitelijk vindt in het woord waarmee u gesproken hebt. Een woord waarmee u ooit deze wereld, deze oude wereld, tot stand gebracht hebt. Maar het woord ook waardoor u een nieuwe schepping tot stand brengt in Christus, onze heiland. Wij danken u dat wij hem mogen kennen. We danken u dat we bovendien met vrijmoedigheid achter hem aan mogen wandelen op die weg, die levende weg die hij ons ingewijd heeft. Die weg die besprenkeld is met het bloed, met het leven van onze heiland. En we danken u dat we achter hem aanlopend inderdaad deel hebben aan deze hemelse dingen. Deel hebben aan de rijkdom van uw genade. Maar deel hebben ook aan die heerlijkheid die in de toekomst zelfs aan ons geopenbaard zal worden. Wij danken u daarom, Vader, dat wij het met de apostel mogen zeggen, dat we van oordeel zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Voor dezezelfde dingen ook mogen nazeggen aan onze Heer, die ook dat lijden op zich genomen heeft, maar die verheerlijkt is en gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u daarom, Vader, dat ook wij ons hart mogen openen voor uw woord. Weliswaar dan wellicht smaadheid moeten dragen in de wereld, maar aan de andere kant deel hebben en zeker zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. We danken u voor het grote voorrecht dat we reeds nu mogen weten verbonden te zijn met die levende Christus. Verbonden te zijn met die nieuwe schepping en met die hemelse dingen. Dat zijn dingen die wij weliswaar niet zien, Vader, maar we danken u dat we ons daar toch een voorstelling van kunnen maken, omdat u inderdaad ons uw woord gegeven hebt waarnaar wij mogen luisteren. Wij danken u dan ook dat we vanavond mochten samenkomen en ons bezig mochten houden met deze onvergankelijke dingen. We willen u vragen, wilt u uw woord aan onze harten zegenen? Omdat we inderdaad gebouwd mogen worden in het geloof. Omdat we inderdaad zouden aanmerken onze apostel en hogepriester onze belijdenis. Omdat we inderdaad zouden aanmerken degene die zoveel tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Omdat we daadwerkelijk zouden zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Omdat we zouden zien op degene die gezeten is aan uw rechterhand, als degene die uitermate, maar ook voor altijd, verhoogd is geworden. We vragen u, Vader, wilt u dat doen? Vanuit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.